We hebben nog een mededeling voor de gemeente. We willen alle catechisanten oproepen om aanstaande dinsdagavond te komen om met elkaar het catechisatieseizoen af te sluiten. Aanvang om 7:30. En dit zou de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 103, het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 103. Luisteren we nu met eerbied en aandacht naar Gods heilig en dierbaar woord, naar hetgeen u kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, en daarvan het 3e hoofdstuk, vanaf vers 8 tot en met 21. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus wij noemden nu Filippenzen 3, vers 8 tot en met 21, en daarna de 12 artikelen des geloofs.
Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, omdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zover. En ieder van u spreekt in mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, in onze dankzegging willen we nog gedenken aan de familie Huizer, die 40 jaar getrouwd is geweest. Zoeken we samen het aangezicht des Heren in gebed om een zegen te vragen over deze dienst. Heren, wilt u ons eerbied geven en ontzag voor u? Als wij uw naam op onze lippen nemen, om uw naam aan te roepen te midden van de gemeente. En Heere, dan geeft u het ons nog dat we mogen samenkomen, ook voor de tweede maal op deze uw dag, om te gaan luisteren naar uw woord, dat woord wat nog steeds onder ons mag uitgaan. En of dat we nu hier bij elkaar zijn of thuis meeluisteren, Heere, het is toch nog steeds uw woord. En dan mag het gebed wel zijn, zou uw woord vanavond nog eens kracht mogen doen in onze harten. Want uw woord is toch een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, schenk ons dan uit genade dat geloof. Dat geloof, het welk u aangrijpt, niet met het verstand, maar met het hart. En u gaat ons hart, Heere, naar van alles uit, maar niet naar u van nature. Maar nu zegt u het zelf in uw woord. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden en die naar mij niet zochten. Wat wordt het dan een wonder voor hen die u zoeken, maar u niet vinden kunnen. O Heere, geef dan nog eens te ervaren dat het uw opzoekende zondaarsliefde is, die zondaren trekt uit de duisternis en hen overzet in het koninkrijk van uw wonderbaar en heerlijk licht. En zou u dan zo vanavond nog in ons midden willen zijn? Wil u helpen in het lezen en in het bidden? En wilt u ons toch uw Heilige Geest schenken? Die Geest die het woord vruchtbaar maakt en het woord toepast in het hart, want zonder dat kunnen wij toch niet. En dat er nog zondaren ontdekt mogen worden aan hun bestaan buiten u. En dat er een droefheid zal komen naar God. Een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En die ons uitdrijft tot u de Heere. En geef dan dat ook de preek van vanavond tot troost mag zijn. Om in alle strijd in dit leven nog vertroost te mogen worden. En met het geloof in de opstanding en in het eeuwige leven, het welk gij bereid hebt voor degenen die u mogen vrezen. Ja, als een schat in de hemel, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben. Bewaar ons dan, Heere, dat we zouden voortleven zonder God en zonder hoop in deze wereld. Er zijn toch zoveel roepstemmen om ons heen. De wereld is in de greep van het virus. U blaast in onze plannen en berekeningen. En mocht het dan ons nog eens brengen in de verootmoediging, opdat wij onze weg in dit leven zouden gaan in afhankelijkheid van u. En zo weet u van ons allen af. En dan willen we ook vanavond de gemeente aan u opdragen. Hier in de kerk en ook zij die thuis deze dienst met ons verbonden zijn. Wilt u denken aan hen die eenzaam zijn en alleen zijn. En aan allen die een stil verdriet in zich omdragen. Er kunnen soms dingen zijn die anderen al lang vergeten hebben. Of die al zo gewoon geworden zijn. Maar die we toch ons hele leven met ons meedragen. Heere, wilt u dan kracht geven naar kruis? En we dragen dan ook hen aan u op die een geliefde moeten missen. Wilt u in alle verdriet toch geven dat ons oog gericht mag zijn op u? Gedenk aan hen die te kampen hebben met ziekte, lichamelijk of ook psychisch. Dat toch de moeite en het verdriet ons dichter bij u mag brengen. En dat beoefend mag worden. Houd in uw weg het oog op God gericht. En vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. We bidden u voor onze jonge mensen. Heere, wilt u ze toch vasthouden te midden van de verleiding in deze wereld. Want die sluit toch zo aan bij ons zondige hart. En dat ook zij hun weg mogen richten op u en op uw woord. En dat ze liever met het volk van God kwalijk behandeld zouden worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Houdt u ze dan vast bij de waarheid van uw woord. En wilt u nog van uw geest uitstorten op ons en op onze kinderen, opdat uw koninkrijk uitgebreid zal worden en uw naam zal worden verheerlijkt. Heere, wilt u denken aan onze gezinnen, waar ook zoveel zorgen kunnen zijn. Geef liefde, geef trouw, geef eensgezindheid. En wilt u heling geven waar spanningen zijn tussen ouders of tussen ouders en kinderen. We vragen dan ook uw hulp in de opvoeding van onze kinderen. Ook in gezinnen waar pleegkinderen zijn of kinderen met een beperking. Wilt u ook hen in het bijzonder wijsheid geven en kracht en liefde. En laat toch de opvoeding ook een middel mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk dan zo onze gemeente. En zou u de lege plaats op de kansel nog willen vervullen met een dienaar door u gezonden. En wilt u dan ook de nood daarvan op onze harten binden. En dat er nog gebed mag zijn, ja, gebed door u gegeven mag worden. En dat het mag zijn, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Heere, gedenk uw kerk in deze wereld. Vergeef de zonde van verdeeldheid, van hoogmoed en van afscheiding. En we denken dan ook in het bijzonder aan de kerk in de verdrukking. Wilt u ze nabij zijn en wilt u ze staande houden? En dat hun getuigenis nog toch zegen mag zijn voor anderen. En ja, ook voor ons, wij die vaak zo lauw zijn. We bidden u voor land en volk, voor ons vorstenhuis en onze regering. Eens waren we een gedoopte natie. En nu zijn we een natie die voorop loopt in goddeloosheid en in wetten die tegen uw woord ingaan. En dan zegt uw woord: zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan kunnen ze gewis voor mijn straf verbeven. O Heere, zou u dan bekering willen geven en een terugkeer tot uw wet en uw getuigenis? Wil dan nog zo wonen en werken ook onder ons. En dat de duivel het vanavond nog eens mocht verliezen. En dat er nog toegebracht mocht worden tot de gemeente die eenmaal zal zalig worden. En wil zo uw koninkrijk nog onder ons uitbreiden. We danken uw naam ook voor alles wat u ons nog geeft. Als we zien in welke voorspoed wij leven. O Heere, laat het toch niet eenmaal tegen ons getuigen. En we danken u ook samen met de familie Huizer, Oudshoorn, die 40 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, u kent ook hun leven. En u weet ook van het verdriet wat ook in hun leven heeft plaatsgevonden. Maar Heere, we danken u ook dat u ze tot nog toe gedragen en gespaard hebt met elkaar. Heere, geef dat al die goede tierenheden ons zullen brengen in de dankerkentenis tot u de Heere. En wilt u dan zo ook in het verdere nog met hen zijn. Heere, hoor en verhoor ons dan uit de hemel. Wilt u genadig vergeven al onze zonden en zegen uw woord tot eer van uw naam, om Christus wil alleen. Amen. Zingen we nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Looft, looft de Heer, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijne wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijne naam en grote deugden eren, en gij mijn ziel, looft gij hem bovenal. Na het amen van de prediking zingen we van Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lusten, en niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 73. Gemeente, de apostel Paulus was met sterke liefdebanden aan de gemeente van Filippi verbonden. We lezen dat duidelijk in de zendbrief die hij geschreven heeft om de gemeente van Filippi te vermanen en te vertroosten. Hij schrijft in Filippenzen 1 vers 6, vertrouwende ditzelfde, dat hij die een goed werk in u begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Paulus wist door genade dat zijn arbeid in Filippi niet zonder vrucht was geweest, al had hij daar in vele verdrukking moeten arbeiden. Maar het goede werk was niet alleen aan hen, maar bovenal in hen begonnen. En dat wil zeggen, de Heer had door zijn geest krachtig gewerkt in het hart van verschillende mensen in Filippi. En u vertrouwde Paulus, ja, hij wist het zeker, dat het goede werk dat God begonnen had, zou worden voortgezet in de opwas van het genadeleven. Maar hij wist ook dat het voleindigd zou worden tot op de dag van Jezus Christus. Dat betekent dus dat het niet op zal houden bij de dood, wanneer ziel en lichaam gescheiden worden, maar dat de volmaking daarvan zal komen, wanneer Christus zal komen op de wolken des hemels. Want niet alleen de ziel, maar ook het lichaam is door Christus gekocht. En beide ziel en lichaam zullen straks de roem van Gods majesteit tot in alle eeuwigheid groot maken. We hebben zojuist gelezen in het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan Filippi. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En van dat verlangen en van die troost spreekt ook zondag 22 van onze Heidelberger Catechismus, waar gevraagd wordt in vraag 57... wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan zegt het antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58, wat troost schep gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensen hart is opgeklommen, en dat om God eeuwiglijk daarin te prijzen. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij twee zaken. Ten eerste bij de troost van de opstanding des vleeses, en ten tweede bij de troost van het eeuwige leven. En de Heere zelf geven ons in spreken en in luisteren zijn zegen ten leven. Gemeente, we zijn gekomen aan het laatste gedeelte van de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En het gaat in deze zondagsafdeling over de weldaden die Gods kerk ontvangt. En niet alleen in dit leven, maar ook na dit leven. Wij geloven dat er een algemene opstanding komen zal, gelijk de Heere dat in zijn woord zo duidelijk heeft gezegd en de voortekenen daarvan in de opstanding van Christus duidelijk heeft gegeven. Vandaar ook dat het zo waar is wat we lezen in 1 Korinthe 15, vers 19 en 20. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu is Christus opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Gods kerk op deze aarde, te midden van verdrukking, strijd en velerlei andere wederwaardigheden, heeft een levende hoop op die opstanding uit de doden. Maar voor die opstanding der doden is er eerst een tijdelijke scheiding van ziel en lichaam, gelijk dat duidelijk door de onderwijzer wordt gezegd in het antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. De catechismus spreekt dus in de eerste plaats van een tijdelijke scheiding. Gemeente, we weten dat een mens bestaat uit lichaam en ziel. En ook ons geweten zegt het ons dat er na dit leven een ander leven komt. Het zij een eeuwig zalig leven of een eeuwige rampzaligheid. Welnu, als de onderwijzer spreekt over onze ziel, dan kunnen wij daarvan zeggen dat onze ziel een geschapen geest is. Wij weten dat God de mens geformeerd heeft uit het stof der aarde. En dat God in de neusgaten van de mens een levende ziel geblazen heeft, zodat Adam werd tot een levende ziel. En wij met hem. En in hem. Ook is de ziel onsterfelijk, gelijk duidelijk in Gods woord gezegd wordt. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En in Hebreeën 9 vers 27 zegt Paulus duidelijk dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nu weten wij ook uit Gods woord en de Heere binden dat op ons aller hart, dat er maar twee wegen zijn die ziel kan gaan na de dood. En dat is de weg ten leven of de weg ten dode. Wij hebben allen in ons verbondshoofd Adam de weg des doods gekozen, waarin wij vrij en moedwillig van God zijn afgevallen en met sprekende woorden en daden betuigen, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Het beeld van God hebben wij verloren, zodat wij door de weg van het verbond der werken nooit meer kunnen terugkeren tot God. Maar onze eeuwigheidsbestemming hebben wij niet verloren. Wij liggen verloren op de vlakte van het veld en moeten van nieuws geboren worden. Zo willen wij de weg ten leven uit genade betreden en in eeuwigheid leven. Daarom is het ook een eeuwig blijvend en een goddelijk genadewonder, onwederstandelijk en krachtdadig gewerkt in het hart van zondaren en zondaressen, als God ons wederbaart en als Hij ons vernieuwt en ons stelt tot een toonbeeld van zijn vrijmachtig en eeuwig welbehagen, opdat wij bij die eeuwigheidsbestemming dan ook ervaren mogen dat God ons uit genade heeft wedergeboren tot een levende hoop. Wij weten ook dat er geen zielenslaap is na de dood en ook geen vagevuur waar Rome van spreekt. Maar wij geloven dat als onze ziel uit ons lichaam verhuist, zij naar onze eeuwige bestemming gaat. En waar de boom valt, daar zal hij zijn. Als de boom naar het noorden valt, dan zal hij daar zijn. En als hij naar het zuiden valt, dan zal hij daar in eeuwigheid zijn. Ik denk aan de twee wegen die ons in Gods woord zo duidelijk worden voorgesteld. Ook de kinderen kunnen die gelijkenis zelfs begrijpen. En de Heer Jezus zelf heeft dat ook aangetoond door het eenvoudige voorbeeld van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man had het goed in zijn leven. Hij kon eten en drinken en vrolijk zijn, maar hij was onbekeerd. En hij dacht niet over het heil van zijn onsterfelijke ziel, die voor een eeuwigheid geschapen was. Wij lezen dat de rijke man stierf en begraven werd, en dat hij zijn ogen opsloeg in de hel. Vreselijk einde en vreselijke staat als wij daar terechtkomen, om in alle eeuwigheid te moeten ondervinden de rechtvaardige straffen van onze ongerechtigheid. En de honden lekten de zweren van die arme Lazarus. Hij had als het ware geen brood om te eten en geen klederen om aan te trekken. Maar wat hij had, dat had hij ontvangen uit genade, want God had hem opgeraapt. Hij was ook geestelijk, dus niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een arme bedelaar aan de troon van Gods genade. Hij kende die levende hoop dat hij na dit leven de eeuwige heerlijkheid zou ontvangen. En toen hij stierf, werd hij door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En hij werd wonderlijk getroost tot in eeuwigheid. Gemeente, als wij onze eeuwigheidsbestemming hebben bereikt, dan weten we dat daar niets meer aan te veranderen is. Dan is het beslist tot in alle eeuwigheid. Dat lezen we ook duidelijk van deze rijke man. Die rijke man die vroeg om een druppel water tot verkoeling van zijn tong, want hij leed smarten in die hel en in die vlam. Maar het werd hem niet gegeven. Maar Lazarus mocht met volle teugen drinken uit de fonteinen des heils, waarin hij zich hier had mogen verheugen en waarin hij door Gods genade was gezet. Als wij sterven, wordt ons lichaam wederom tot de aarde teruggebracht. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Geliefde toehoorders, we gaan naar onze eeuwige bestemming. Er komt een tijd dat onze ziel van ons lichaam scheiden zal. En hoe menigmaal hebben wij op de dodenakker gestaan, waar het zieloos lijf van aan de schoot der aarde werd toebetrouwd. En wij weten dat de ziel of in de hemel of in de rampzaligheid is. En daarom, als wij nog leven voor eigen rekening, denk dan toch eens ernstig na over uw eindbestemming. Want wij liggen verloren, rechtvaardig verloren. Het is noodzakelijk dat God zijn hand van genade aan ons legt en dat hij dat goede werk in onze harten gaat beginnen, opdat wij uit deze ondergaande wereld worden gehaald en hierbij aanvang mogen leren te leven tot roem van Gods naam. Voor Gods kinderen is er dan ook een eeuwige zaligheid bereid. We lezen in onze catechismus dat onze ziel van stonden aan na dit leven tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. En Gods woord zegt ons duidelijk dat Jezus ook tot de moordenaar aan het kruis zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ik denk ook aan die bloedgetuige Stefanus, toen hij werd gestenigd. Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel, naar boven. En in heilige zielsverrukking, vervuld met de Heilige Geest, zei hij: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En in heimwee van de ziel riep hij uit: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Wij leren dus op grond van Gods getuigenis, en wij zien dat ook in Lazarus en in de jongeling van Nain, dat de ziel van Gods kind van stonden aan, dat is, zodra zij uit het lichaam verhuist, door de engelen wordt opgenomen in de hemel der heerlijkheid. Daar zal zij haar hoofd Christus volmaakt mogen aanschouwen. Want er is een volk op deze wereld dat uit de macht van Satan is uitgehaald. Satan, die cipier en die gevangenbewaarder, hij houdt hen gevangen totdat de sterkere komt en ingaat in het huis van die sterk gewapende en hem zijn vaten ontrooft. Dan gaan ze over van het ene hoofd in het andere hoofd. En dat doet God in de wedergeboorte. Dat kan dat volk niet zien, dat ongelukkig en ellendig en in gemis en in zonde rouw over de wereld gaat. Zij zien dat ze lijfeigenen van Satan zijn. En ze zien dat ze het voor God verzondigd hebben, reeds van het uur van hun ontvangenis af. Zij zien ook dat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En ze krijgen een welgevallen aan de straffen van hun ongerechtigheid. Maar toch zal God op zijn tijd en zijn wijze openbaren dat ze in dat hoofd Christus zijn begrepen, dat ze duur gekocht zijn naar lichaam en naar ziel, en dat ze eerst naar de ziel en straks naar lichaam en ziel beiden tot haar hoofd Christus in de hemel zullen worden opgenomen. Ik denk aan Jacob die geoefend in het leven der genade op zijn sterfbed uitriep: op uw zaligheid wacht ik, Heere. En ook aan Job die op de mesthoop zat en zich krabde met een potscherf. Toen hij door genade en door het geloof mocht inblikken in de wonderheilgeheimen der zaligheid, toen riep hij uit: want ik weet, mijn Verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. En denk eens aan Asaf, dat murmurerende kind Gods, die het niet eens was met de leidingen des Heren en veel te bedillen had tegen de wegen Gods. Toen God hem in het heiligdom liet inzien dat hij een groot beest werd bij God, toen riep hij in verootmoediging en zielsverrukking uit: gij hebt mijn rechterhand gevat, en gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ik weet het, geliefden, er is een groot verschil in het verlangen van de kerk. Ze kunnen hier bij ogenblikken sterk verlangen en een heimwee hebben naar boven. Zulk een heimwee was er in het hart van Paulus toen hij zei: ik wenste wel ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Elia zei, en ook Jona kan ik erbij voegen: en neem mijn ziel maar van mij, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Maar dat was een onheilig verlangen, om van de gevolgen van de zonde af te zijn en van de omstandigheden waar hij niet tegenaan kon. Dit onheilig verlangen kon soms ook tijdenlang in het hart van Gods gunstgenoten zijn, maar dat is Gode niet wel behagelijk, want het is nodig dat de raad Gods uitgediend wordt. En wat er dan ook over hen bescheiden is, en door welke bange wegen ze ook geleid worden, ze moeten leren om God God te laten en om voor zijn aangezicht te bukken. Dat is genade. Maar als de Heere dat heilige verlangen werkt, dan zijn ze als een kind dat verlangt naar huis. Want hier beneden is het niet. Het ware leven, lief en loven, is daar waar men Jezus ziet. Gods kinderen hebben stervensgenade nodig. Want ze kunnen maar niet sterven als zij willen. Levensgenade schenkt hij en stervensgenade is ook nodig om van deze aarde te verscheiden. Vandaar dat God stervensgenade alleen geeft als dat nodig is. Voor hen geldt dat zij van stonde aan tot hem, hun hoofd, Christus, worden opgenomen. Maar voor de onbekeerden geldt van stonde aan tot hun hoofd in de rampzaligheid neer te dalen. O geliefde toehoorders, als u nog leeft voor eigen rekening, als u nog onbekeerd voorleeft, dan bidden wij u van Christus wegen: laat u met God verzoenen. En hoewel wij weten, en u weet dat ook, dat het een onwederstandelijk, krachtig en vrijmachtig Godswerk is, nochtans binden wij de verantwoordelijkheid op uw harten. Want we zullen nooit kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben en dat de weg ons niet gewezen is. U zult nooit kunnen zeggen dat God u geen genadetijd gegeven heeft. Maar wel gelukzalig zijn zij die als een gebrokene van hart en een verslagene van geest, als gekrookte rieten en rokende vlaswieken het niet verder kunnen brengen dan met Paulus uit te roepen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Want God heeft deze aarde zichzelf op deze aarde zichzelf doen overblijven, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Straks sterven wij en gaat onze ziel uit ons lichaam naar zijn eigen plaats. Maar die scheiding is een tijdelijke scheiding, want er komt een eeuwige hereniging. Er staat in onze catechismus, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dus ook dit mijn vlees, dat zo nauw met mijn ziel verbonden was. En dit mijn vlees dat zo verdorven was en toch geheiligd. Dat is een tegenstelling, maar dat is een goddelijk genadewonder. Zij die geheiligd worden door de geest aller genade, door de geest van Christus, zij leren dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat leert Gods kerk in de oefeningen des geloofs meer en meer. Vraag het maar eens aan een oude geoefende christen wat er van hem overblijft. Niets dan verdorvenheid en ellende. Maar het is geheiligd vlees, omdat Christus zichzelf gegeven heeft tot een zoenoffer voor de schuld. Hij heeft ziel en lichaam aangenomen en ze beide gekocht. En ziel en lichaam beide zullen straks God groot maken tot in der eeuwigheid. Dit mijn vlees zal wederom met de ziel herenigd worden, en het zal straks God tot in alle eeuwigheid verheerlijken. Er is een geestelijke en een lichamelijke opstanding, beide door de kracht van Christus. Geliefde, laat ik even deze dingen noemen. Ten eerste, de geestelijke en lichamelijke opstanding geschieden beide door een bazuin en op de stem van Christus. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Als de alarmbazuin van wet en evangelie in onze harten wordt geblazen, en Christus gaat zijn kracht daaraan paren, dan kan er niet één zondaar of zondares dood blijven. Al zouden wij de grootste zondaar of zondares zijn, al zouden wij ons uitgeleefd hebben in de modder van de zonde en de ongerechtigheid, al zouden wij een eigen gerechtigheid hebben als Paulus en denken met die vermeende rechten een bestaan te hebben voor God, als God de alarmbazuin blaast in onze harten, dan blaast hij de zondaar levend. Dan snijdt hij de zondaar af van Adam en plant hem in Christus. En zo is het ook als de laatste bazuin geblazen zal worden en de stem des archangels zal worden gehoord. Dan kan er ook niet één lichaam in het graf blijven. Dan zullen de aarde en de zee hun doden wedergeven. Want we lezen: Johannes zag de doden, klein en groot, staande voor het aangezicht des Heren. Ten tweede, beide, zowel de geestelijke als de lichamelijke opstanding, trekken naar boven. O, wat een wonder, zodra de Heere een zondaar wederbaart, trekt de ziel naar boven. Zodra de Heere de zondaar bidden leert, gaat zijn hart uit naar boven. Waarom? Omdat hij door zijn goddelijke kracht de liefde in het hart gaat openbaren en verklaren. Al zouden ze nog nooit gebeden hebben en nog nooit aan God gedacht hebben, dan leren ze toch bidden en hun nood voor het aangezicht des Heeren uitbreiden. Denk maar aan die tollenaar. Hij stond achter in de tempel en hij sloeg zich op zijn borst van zelfwalging en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Zie, dat trekt naar boven, omdat de geest van beneden naar boven trekt en een zondaar trekt uit het slijk en het stof der aarde. De lichamelijke opstanding trekt ook naar boven. Nee, dan zal er niet één naar beneden kijken, maar dan zullen ze alle naar boven kijken. Want daar in de wolken zal de troon gevestigd zijn, waarop Sions eeuwige koning verschijnen zal, met goddelijke majesteit en heerlijkheid. Dan zullen alle goddelozen der aarde sidderen, vanwege het verterende vuur des Almachtigen, en uitroepen: bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgenen die op de troon zit. Maar Gods kinderen zullen hem dan zien, die zij hier beneden naar het lichaam nog niet hebben gezien, maar die ze naar de ziel hebben aanschouwd. Naar hem is hun hart uitgegaan, en door zijn kracht zijn ze bewaard tot de zaligheid. Dan zullen ze hun koning aanschouwen zoals hij is, en hun hart en hun lichaam zullen uitgaan naar boven. En in de derde plaats, beide zijn onwederstandelijk. Geliefden, als God werkt in de bekering, dan werkt hij onwederstandelijk. Er zijn er velen geweest die met alles wat in hem was dat tegenstonden. En dat doen we allemaal. Maar God overwint de zondaar, brengt hem aan zijn voeten en zegt: ik wil en zij zullen. Onwilligen maakt hij gewillig en rampzaligen zaligt hij in de gerechtigheid van de middelaar. Maar ook de lichamelijke opstanding is onwederstandelijk. Wij kunnen dan niet bij verstek veroordeeld worden. Alle doden zullen op de stem des Archangels onwederstandelijk worden opgewekt. En ten vierde, beide zijn ze onsterfelijk. Als God het goede werk begint, dan is dat een onsterfelijk werk. Al denkt dat volk dat ze terug zullen keren met de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk, en soms dor en dodig over de wereld gaan, en al liggen er 20 jaren tussen Bethel en Pniel, dat Jacob Gods aangezicht niet mocht zien, nochtans is het een onsterfelijk werk dat God nooit berouwt, omdat hij zijn kerk verkoren heeft in Christus, en ze zal bevestigen tot aan het einde der eeuwen. Dat hij stenen toebrengt, zijn gebouw volmaakt en de sluitsteen legt met toeroeping: genade, genade, zij dezelfde. Alzo zullen wij ook onsterfelijk worden opgewekt met dezelfde lichamen die wij hier hebben ontvangen. Het zal een onsterfelijk lichaam zijn en een onsterfelijke ziel. En dan zal de een onsterfelijk God groot maken, terwijl de ander onsterfelijk sterven moet en zijn tanden knersen moet tot in der eeuwigheid. De opstanding is een algemene opstanding. Dat betekent dat allen uit de graven zullen uitgaan en voor Gods aangezicht zullen staan. De opstanding van Gods kinderen wortelt in de opstanding van Christus. Want hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En omdat de opstanding van de gelovigen wortelt in de opstanding van Christus, zal hij zijn leden als het hoofd naar lichaam en ziel opwekken door zijn goddelijke kracht. Ook de goddelozen zullen opstaan, maar zij zullen naar lichaam en ziel de straffen van hun ongerechtigheid eeuwig moeten dragen, met dezelfde lichamen waarmee zij hier op aarde geleefd hebben. U leest dat in 1 Korinthe 15. De goddelozen ontvangen dan de eeuwige straf nadat zij hier bedreven hebben. Smijtegeld zegt in zijn catechismus: in die leden waarin het meest de zonde bedreven is, zullen zij ook het meest gepijnigd worden. En dat zal zijn tot in alle eeuwigheid. God straft nooit aan een andere natuur en een ander mens de zonde die wij bedreven hebben. Dus dezelfde natuur die gezondigd heeft en diezelfde ziel die gezondigd heeft en hetzelfde lichaam dat gezondigd heeft, zal de straf van die zonde en ongerechtigheid tot in eeuwigheid moeten dragen. O geliefde toehoorders, dat ik dit toch op uw harten zou mogen binden. Wat dat zeggen wil: als u onbekeerd moet sterven en voor Gods aangezicht verschijnen moet, dan nooit meer een genadetijd. Nooit meer een druppel water tot verkoeling van de tong, maar altijd de straf dragen die gij rechtvaardig hebt verdiend. En dan zult gij God moeten vloeken tot in der eeuwigheid, en gij zult daar ook elkaar moeten vervloeken. Gods kinderen krijgen ook hetzelfde lichaam. Zij ontvangen de eeuwige zaligheid, omdat hun ziel hier is vernieuwd. En zij ook hun leden hebben mogen stellen tot wapenen der gerechtigheid. Al is dat onvolkomen, want hier is alles onvolkomen en met zonde bevlekt. Dat zullen Gods kinderen in de oefeningen des geloofs gedurig moeten zeggen. Maar toch zullen zij in die lichamen, waarin zij hier gewandeld hebben, God mogen grootmaken, maar dan onsterfelijk en heerlijk, omdat Hij het gedaan heeft. Zij zullen in hun hoofd Christus begrepen zijn en God tot in alle eeuwigheid mogen loven en prijzen. Dat betekent dat Gods rechtvaardigheid in beide verheerlijkt zal worden. En daarom zeggen de artikelen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk is voor de goddelozen, maar zeer troostrijk is voor Gods kinderen, omdat zij dan de eeuwige zaligheid ten volle zullen mogen genieten. Onze Heidelberger zegt er nog iets bij, en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dat is een wonderlijke zaak. Heerlijke lichamen en zielen hadden wij voor de val. Toen was er geen zonde en geen ongerechtigheid. Alles was heilig. Geen disharmonie verstoorde dat. Totdat die vreselijke rampzalige val kwam. En wij Satan, zonde, wereld en onszelf toegevallen zijn. Toen zijn onze lichamen verdorven geworden en ook onze zielen. Geliefden, als God door genade ons daarvan iets leert, dan zien wij dat ons vernederd lichaam enkel zonde is. Dan walgen wij van onszelf. Als wij denken aan al die wellustige gedachten en al die verdorvenheden die er in onze ziel kunnen zijn, dan zouden we wel uit onszelf willen wegvlieden. O, als God ons een weinig zelfkennis geeft, dan is het een wonder dat de aarde ons nog draagt en de hemel ons nog dekt, en dat wij nog niet weggeworpen zijn van voor het aangezicht des Heren. Maar Christus heeft het lichaam der vernedering willen aannemen, doch zonder zonde. O, ik denk aan die gezegende borg en middelaar, die daar kroop als een worm, en die alles was onderworpen wat wij onderworpen zijn, maar zonder zonde. Die hier op deze aarde getabernakeld heeft, en tenslotte de dood is ingegaan, omdat hij de dood van zijn kerk moest sterven. Maar met een heerlijk lichaam is hij opgewekt. En nu staat hier het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dat zal wat zijn als Sion door genade verlost eens van het lichaam der zonde en des doods bevrijd zal worden. Want hier kunnen zij in woorden nooit uitdrukken wat het lichaam der vernedering betekent. Niet alleen moeite, zorg en verdriet. Niet alleen verdrukking of kastijding, maar die zonde die ze niet als een buurman, maar als een inwoner hebben, die hen dag en nacht kwelt en vervolgt, die verdorvenheid die zulke grote vormen aannemen kan, zodat ze soms schreeuwen uit een lichaam der zonde en des doods, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En dan de bestrijdingen van Satan die zegt, dacht je dat God zo'n walgelijke zonde eraan ziet? Het is in woorden niet uit te drukken wat dat zeggen wil, dat lichaam der vernedering. Maar het is ook nooit in woorden uit te drukken wat het zeggen wil, het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig te zijn. Glanzende en vaardige lichamen, om de deugden van God volmaakt te verkondigen. Van zichzelf af, van de zonde af, van alles verlost. En God grootmaken tot in eeuwigheid. En daarom is de hereniging van ziel en lichaam zo troostrijk voor de kerk des Heren. Zien we dan in onze tweede gedachte de troost van het eeuwige leven. De leerling vraagt in vraag 57, Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dan volgt het heerlijke en troostrijke antwoord van de onderwijzer. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dus het eeuwige leven begint hier. Ik denk aan die eerstelingen die gebracht werden op de Pinksterdag te Jeruzalem. Als die eerstelingen bewogen werden voor het aangezicht des Heren, dan zag dat op de waarborg van de volle oogst. Wel nu, gelijk nu die eerstelingen gebracht werden te Jeruzalem, alzo zijn de eerstelingen des geestes en der vreugde in het hart van Sion, als God door genade zichzelf verklaart. Elk kind des Heren heeft wel eens iets van die stille vreugde in zijn hart mogen ervaren, nadat ze soms lange tijd dachten voor eeuwig ten onder zullen moeten gaan, en waar ze God recht en gerechtigheid mochten toeschrijven, al zou hij hen voor eeuwig voorbij gaan. O geliefden, een zoeter plaats is er niet als wij daar mogen komen. Dan is onze mond gesloten en hebben we niets in te brengen in hetgeen God tegen ons heeft. Dan is alles goed wat God doet. En toch die zielsverzuchting naar boven. De kerk wordt uit genade alleen zalig. En dan die stille zoete vreugde die God uit genade in het hart van verloren zondaren en zondaressen werkt. Dat is een waar beginsel. Een hartelijk beginsel. Maar het is ook menigmaal zo'n kort beginsel. En toch, als dat beginsel van die eeuwige vreugde in het hart gevoeld wordt, dan ziet de ziel uit naar boven. Nademaal ik het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het is dus een gevoelige vreugde. Het is geen vreugde die buiten de ziel omgaat, nee. Het is een vreugde die God door zijn geest werkt in het hart. Zie dat maar op de Pinksterdag. Daar staan de discipelen en men zegt ze zijn dronken. Nee, zegt Petrus, het is eerst de derde uren van de dag. Hoe kunnen wij dan dronken zijn? Maar dit is het wat de profeet Joël voorzegd heeft. Ja, ze waren vervuld met de Heilige Geest. En de vreugde doorstroomde hun zielen zo dat zij uitgingen naar boven en verre waren van de aarde en van haar beslommeringen. God in het hart en de hemel in het oog. Zo reist de ziel naar de eeuwige zaligheid. Korte tijden zijn het, maar toch is het een hartelijk en een waar beginsel. Verre moeten we ons houden van liefdeloze ellendebesprekers die altijd liefdeloos ellende op ellende bespreken en nooit verder komen, want die zinken in de eeuwige afgrond. Maar verre moeten we ons ook houden van hen die altijd in Jezus roemen en halleluja roepen, want die komen ook niet in de eeuwige zaligheid. Er gaat wat aan vooraf, geliefde, want de staat der ellende gaat altijd voorop. Als God ons in de staat onzer ellende zet, dan zijn we ook ellendig. En dan lopen we hopeloos, reddeloos en radeloos in onszelf over deze aarde. Maar toch geeft God bij ogenblikken iets van die vreugde in het hart en ondersteunt hij de ziel. Ze kan immers niet omkomen, want ze is voor rekening van Christus. En als Christus zichzelf openbaart of wegschenkt, in welke stand van het leven ook, dan is er een hartelijke vreugde in God. En dan strekken ze hun handen wel eens uit naar boven en roepen in heimwee van de ziel uit: O Heer, wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Dat ligt nu in de opgestane Christus. En dat komt door de liefde gewerkt in het hart en vanwege zijn goddelijke deugden. God werkt liefde en blijdschap in het hart en hoop voor de toekomst. Gemeente, denken we aan ons vaderland, dan kunnen wij de toekomst wel eens met vrezen tegemoet zien. Maar wel gelukzalig is het volk in welks hart de gebaande wegen zijn. en die zeggen, mijn thuis is niet hier, maar mijn thuis is boven. Die ook in deze bijzondere tijd het hoofd mogen opheffen naar boven en zien dat straks hun koning komt om hen in te zamelen in de gewesten van de eeuwige zaligheid. Als zij de eerstelingen hier hebben ontvangen, dan zullen zij ook eens de volle oogst smaken, verlost van een lichaam van zonde en dood, verlost van de boze lusten en de verdorvenheid en van de verdrukking van Satan, maar bovenal verlost van zichzelf, ook verlost van tranen, benauwing en beproeving. Ja, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hier zien zij als door een spiegel in een duistere rede, maar straks zullen zij hem zien van aangezicht tot aangezicht, want er staat dat zij die vreugde zullen bezitten in volkomen zaligheid. Volkomen zaligheid is hier niet te vinden. Maar als de kerk door genade wordt vervuld en de zaligheid mag smaken, dan zullen die beginselen het hart naar boven trekken. Want de volkomenheid zal hier nooit gevonden worden, het is o zo kort. We moeten de wereld weer in, de strijd, de moeite en het verdriet. Maar toch heeft God hoop op de toekomst. Geen leed zal het ooit uit hun geheugen wissen. Het is een zaligheid die volkomen is. En ze wordt uit genade verkregen. Een zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in 's mensen hart niet is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. De koningin van Scheba zei, de helft is mij niet aangezegd. En dat zal de kerk straks ook zeggen. Johannes zegt, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Zal het dan tegenvallen? Nee, het zal voor de kerk eeuwig meevallen. Gehaald uit Adam, uit die staat van ellende, en gesteld in Christus. En dan hier soms zo ver van de beoefening van het genadeleven, maar toch eeuwige vreugde in het hart. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Wij zullen Hem zien gelijk Hij is, Hem aanbidden aan Zijn gezegende voeten en God storeloos en eindeloos tot in alle eeuwigheid roemen en prijzen. Zou de ziel dan bij ogenblikken hier niet eens roemen in vrije gunst die eeuwig God bewoog? Waarom was het op mij gemunt? Wat heeft God toch bewogen om zondaren zalig te maken? Gemeente, we zijn ook na onze val geen duivelen geworden en ook geen dieren, maar we zijn redelijk, zedelijk mens gebleven. En de engelen zongen ervan, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Maar als wij voor eigen rekening blijven en de Heere altijd kunnen missen, kinderen, jongens en meisjes, jong en oud, dan gaan wij ten onder. Laat me u eens voorlezen hoe Smijtegeld het omkeert. Hij was een eenvoudig prediker, een man die woonde in het midden van zijn volk. En hij schrijft, wat schrik hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? En hij antwoordt dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige smart in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen rampzaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te vloeken. En zo legt hij het aan het hart van de onbekeerden. Geliefden, zo leggen wij het ook aan uw hart. Verder kunnen wij het niet brengen, maar mocht u uit genade nu eens naar huis gaan en zeggen, Heere, wat is dat volk toch gelukkig dat genade heeft ontvangen, al lopen ze nog zo ongelukkig over de wereld. En al moeten ze soms uitroepen, ga ik voorwaarts, ik zie hen niet, en ga ik achterwaarts, ik bemerk hen niet. Al zijn het klagende roemers hier op aarde, en al moeten ze in veel ellende omdwalen en het David nazeggen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap zoek uw knecht. Wanneer ik als kind een kind van God zag lopen, dan dacht ik, oh, wat is die man of die vrouw toch gelukkig. En ik had het niet, ik stond daar buiten. Jongens en meisjes, denk daar eens over na. Dat is nog zo. Als ik een kind van God zie gaan, dan denk ik, wat is dat toch een gelukkige man of vrouw. En als ik een kind van God zie liggen op het ziekbed, dan denk ik, wat bent u toch gelukkig. Als gij sterven moet, dan bent u verlost. Voor eeuwig verlost uit het lichaam der zonde en des doods. En dat geldt nu voor de ganse kerk. O, wat zal het meevallen voor dat nooddruftige, ellendige volk. Wat zal het meevallen voor dat volk dat niet verder komen kan dan een gekrookte riet en een rokende vlaswiek. Dat voor de poort van vrije genade ligt en zegt, Heere, als u mij voor eeuwig wegwerpt, dan zijt gij rechtvaardig. Maar ik kan u niet missen, want u te missen is erger dan de dood. En tegen u te zondigen is ook erger dan de dood. O gemeente, de Heere zelf geven zijn kerk oefeningen des geloofs. En hij brengt er nog toe. Kinderen, vraag toch heden naar het woord des Heeren. Buig je jonge knieën maar voor God. En jonge mensen in ons midden, in de donkerheid van de tijd roept God ons nog toe. Wend u naar mij toe. En word behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En oude mensen, het kan voor u ook nog. Als God werkt, wie zal het dan keren? Dan trekt hij onwederstandelijk en krachtdadig. Hij geeft zijn kerk wijsheid en sterkte. En hij verzoene onze schuld. En geeft tot eer van zijn naam te mogen leven. Opdat Sion verlost zijnde, zijn naam met lofgezang prijzen. Tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo gaf u het ons dat we in uw huis mochten zijn met een gedeelte van de gemeente hier en een gedeelte thuis. En dat we nog onderwijs mochten ontvangen in het geluk en in de troost die er overblijft voor het volk van God. En geef dat het ons jaloers zal maken en dat we uitgedreven zullen worden tot die zaligmaker die ons ook vanavond weer aangewezen is. Wil u geven dat we ernst zullen maken met de dingen van de eeuwigheid. Want het leven is kort en de dood wenkt ieder uur. En dat zien we toch ook om ons heen iedere dag weer. Zegent u dan deze gelezen woorden, opdat we ons mogen haasten en spoeden om onze levenswil. Gedenk ons nu we de nieuwe week weer ingegaan zijn. Sterk ons in de taak die we hebben in ons dagelijkse leven. En wilt u kracht geven in moeitevolle omstandigheden. En wil ons bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. Wilt u ons ook dinsdag bij elkaar brengen met de catechisanten, om dan ook het seizoen met elkaar af te sluiten. Wilt u ook hen getrouwheid geven en hetgeen wat ze geleerd is nog tot zegen stellen voor hun hart, opdat ook uit die jonge mensen uw gemeente nog gebouwd zou mogen worden. We willen u daarom dank zeggen voor uw hulp en uw bijstand in alles wat u gaf op deze dag. En wilt u genadig onze zonden vergeven en het uwe tot zegen stellen, om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt voor uitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.